Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 126 zingen wij nu het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als men vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen, en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. De derde vers van Psalm 126. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 36. Wij zeggen nu Johannes 12 van het 20e tot en met het 36e vers. Door vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, en daarvan artikel 27, waarna wij zingen uit de 12 artikelen, de tweede berijming, en daarvan het vierde vers over de Heilige Geest. Geloof ook in de Heilige Geest die één met Zoon en Vader is in wezen. En wat er verder volgt.
Van de algemene christelijke kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af en zal zijn tot het einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar ze is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. Johannes 12, vanaf vers 20 tot en met 36. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, Wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zei dat Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun zeggende: de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zal. De schare antwoordde hem: we hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus dan zeide tot hen: nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen.
Mijn twee in aansluiting op de tekstwoorden van vanmorgen en van vanmiddag. Kunt u ook op deze dankdagavond de tekstwoorden vinden in Psalm 126 en daarvan nu het vijfde en het zesde vers. Psalm 126 vers 5 en 6 waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende, maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden een dankdagles. Vanmorgen stonden wij stil bij een dankdaglied, naar aanleiding van de eerste twee versen. Vanmiddag hebben wij stilgestaan bij een dankdagbede, naar aanleiding van de versen 3 en 4. En nu vanavond staan wij stil bij een dankdagles. En dat is een dankdagles vol met rijke beelden uit het rijk van de natuur genomen. Een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats zaaien met tranen. In de tweede plaats voortgaan met geween. En in de derde plaats maaien met gejuich. Dus zaaien met tranen, wat is dat voor zaaien? En waarom is dat nodig om bij het zaaien tranen te schreien? Jongens en meisjes, dat is toch juist mooi werk om dat te mogen doen. Dat zien we niet, denk ik, dat een boer die aan het zaaien is, weent terwijl hij dat werk doet. Daar moet toch wel reden voor zijn. Als hier gesproken wordt over zaaien met tranen. Onze tweede gedachte, voortgaan met geween. We zouden zeggen, nou ja, als het zo moet, stop er dan maar mee. Maar nee, dat doet die landman niet. Hij gaat door. Waarom gaat hij door? Wat verwacht hij dan uiteindelijk? En onze derde gedachte, maaien met gejuich. Er blijkt een grote oogst te zijn en in plaats van zaadkorrels heeft deze landman straks schoven die hij weg mag dragen. Dus je zou kunnen zeggen, hij krijgt meer terug dan dat hij ingeleverd heeft. Zaaien met tranen. Wie met tranen zaaien. Gemeente, het gaat vanavond in het slot van Psalm 126 over zaaien en maaien. Zaaien, dat is een noodzakelijk werk. Een boer moet zaaien. Want als je niet zaait, dan zul je ook nooit maaien. In het rijk van de natuur is dat heel eenvoudig. Iedereen snapt dat. Jongens en meisjes, als de boer het zaad in de schuur laat staan en hij werpt het niet in de akker, ja, dan kun je één ding met zekerheid zeggen. Die boer die zal straks als de anderen aan het maaien zijn, niet maaien. Want hij heeft niet gezaaid. En er ligt nog een duidelijke les in en dat is deze. En dat geldt vooral in het oosten. Een boer moet op tijd zaaien. Want als je daar een paar maanden te laat mee bent, dan komt het niet meer goed. Dan past het niet meer in de natuur. Dan vallen de regens niet meer op het tijdstip dat het zaad het nodig heeft. Dan komt er van de hele oogst niks terecht. Gemeente, dat zaaien, dat wijst ons vanavond op onze verantwoordelijkheid. Wij hebben een verantwoordelijkheid in het natuurlijk opzicht in ons leven. Wij moeten wel zaaien. Je kunt geen oogst verwachten terwijl je met je armen over elkaar blijft zitten. We hebben onze verantwoordelijkheid. En gemeente, dat is ook zo in het geestelijke. Wij moeten doen wat onze hand vindt om te doen. Wij mogen niet lijdelijk zijn. We moeten wel leidzaam zijn, maar we mogen niet lijdelijk zijn. alsof het geen zin heeft om te bidden. Alsof het geen zin heeft om te waarschuwen. Wij moeten doen wat onze hand vindt om te doen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Net zo goed als het de verantwoordelijkheid is van de boer. En een boer die niet gezaaid heeft, ja, ik denk dat u er ook geen medelijden mee zult hebben. Als die boer in armoede komt, is zijn eigen schuld. Dan had hij net als de anderen ook moeten zaaien. Want ja, anders kun je niet maaien. En dat mogen we ook wel op onszelf van toepassing doen zijn. Als wij niet maaien en we hebben niet gezaaid, dan is het onze eigen schuld. Dan kunnen we iedereen aankijken en we kunnen iedereen beschuldigen, maar dan is het gewoon onze eigen schuld. Je verantwoordelijkheid kun je nooit naast je neerleggen. Dat mag niet volgens de Heilige Schrift. En nou zien we hier zo'n zaaier. In Palestina, in de tijd van de Bijbel, ging dat met de hand. Wij kennen dat eigenlijk nauwelijks meer. Misschien zijn er kinderen die dat nog nooit gezien hebben. Dat een landman zaait met de hand. Dat was heel gebruikelijk vroeger in het oosten. Maar die boer die zaait met tranen. En dat is iets opvallends. Waarom? Want zaaien is toch iets moois. Waarom huilt hij? In de eerste plaats, het zaaien in Palestina was nooit zo gemakkelijk. Er is een heel groot verschil tussen onze akkers en de akkers in het land van de Bijbel. Eigenlijk kun je dat niet met elkaar vergelijken. Zaaien met tranen, dat is eigenlijk een zaaien onder ongunstige omstandigheden. Een zaaien waarbij je bang bent dat een deel van het zaad of een groot deel van het zaad verloren zal gaan. En als we de gelijkenis van het zaad kennen, dan weten we dat dat ook echt gebeurt in het oosten. In het oosten, daar grenzen de akkers aan de weg. En daar rolt gewoon een deel van het zaad op de weg. En daar zijn steenachtige plaatsen en daar zijn doornen. Daar is gewoon een deel van het zaad verloren. En bij onze gecultiveerde akkers is dat toch wel een klein beetje anders. Maar goed, het is moeilijk werk, want het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Onkruid komt overal voor, op heel de wereld, ook bij ons. En dat is om onze eigen schuld en dat maakt de arbeid moeilijk. Het brengt doornen en distelen voort. En wat een boer ervaart op de akker, dat ervaart iemand in de fabriek ook, zij het dan op een andere wijze. En dat ervaart iemand op het kantoor ook, zij het ook op een andere wijze. Maar hij moet ook het brood zijns aanschijns, in het zweet zijns aanschijns eten. Maar Psalm 126, u weet het nog van vanmorgen en van vanmiddag. Psalm 126 is uit de tijd van de wederkeer uit Babel. Dus die akkers in die tijd, die lagen er heel beroerd bij. Dat was niet allemaal keurig netjes onderhouden. Maar die akkers waar die boer op loopt te zaaien, gemeente, die zijn jarenlang verwaarloosd. Toen het volk terugkwam, toen stonden die akkers vol met onkruid. En wat zit er op dit moment aan onkruid in de grond? Die boer die weet het niet. Wat komt er eigenlijk allemaal straks nog boven? Die akkers die leken meer woestijnen dan wat het vroeger geweest waren, akkers. En daarom weent die boer. Het is niet zoals vroeger. Heeft het eigenlijk wel nut met waar hij mee bezig is? Of is het allemaal te vergeefs? En dan neem ik het woord Jesaja letterlijk. En ik denk dat we het zo ook mogen nemen. Zo was het toen ook voor die teruggekeerde uit Babel. Maar het heeft ook een bredere betekenis. We mogen het ook betrekken op de tempelbouw. Mensen die terugkwamen, ze moesten de fundamenten klaarmaken van de tempel. En geloof maar dat dat een pijnlijk werk geweest is. Ik denk dat er menige traan geschreid is, gemeente. Wat heeft de zonde toch teweeggebracht? Hoe mooi was het hier vroeger? En wat is het nu een puinhoop geworden? Wat heeft de zonde toch teweeg gebracht? Het was een zaaien met tranen. En dat aan dat saaiwerk tranen verbonden zijn, dat is onze eigen schuld. Dat komt door de breuk die de zonden geslagen hebben in het paradijs. Waren er geen zonden geweest, er waren geen doornen en distelen geweest. Waren er geen zonden geweest, er zouden nooit geen misoogsten zijn. Dus al die tranen, die vinden hun oorsprong in onze eigen diepe val. En daarom wenend zaaien, dat is onze eigen schuld. Kent u dat wenend zaaien? Maar gemeente, er is nog een wenend volk op deze aarde. Dat zijn mensen die met tranen zaaien. En ach ja, nou heeft iedereen natuurlijk tranen. Want we leven allemaal in een gebroken wereld. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Maar kent u die tranen over de zonde? Die tranen over de schuld? Die tranen over het godsgemis? Die tranen over de onvruchtbaarheid van je eigen hart? Die tranen over de onvruchtbaarheid van het hart van je kinderen? En weet je wat die tranen nog het meest bittere maakt? Gemeente, dat het allemaal eigen schuld is. Eigen schuld. En dan, als je dat beleeft, dan kun je je ogen niet droog houden. Tranen zaaien. En het is waar, u moet die tekst niet verkeerd uitleggen, in de tranen ligt geen grond. Al zou je hele schalen vol wenen, er ligt geen grond in onze tranen. En tranen zijn ook niet het doel. Maar tranen zijn wel de weg. De weg waarin de oogst tot stand komt. Dat gaat niet zonder tranen. De grond ligt elders. En daarom zou ik vanavond in alle drie de gedachtegemeente, zou ik die grote zaaier in het middelpunt willen stellen. En wie is dat, jongens en meisjes, die grote zaaier? Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Dat is een wenende zaaier geweest. Hij heeft geweend over de oorzaak van de dood bij het graf van Lazarus. Jezus weende. Zijn tranen drupten daar op die begraafplaats. En de Joden zeiden, zie hoe lief hij hem had. Maar dat was niet de zaak. Daar heeft de Heer Jezus niet om gehuild. Want hij kon Lazarus zo uit de dood terughalen. Maar de Heer Jezus wist hoe het was. Wat Gods bedoeling was. De Heer Jezus weende over de zonde. Over de godsverlating door de mens in het paradijs. Over de ellende die dat teweeg gebracht heeft. Jezus weende over de hardheid van mensen. Hij heeft gestaan op de Olijfberg. En Jezus weende, ziende op Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen hare kiekens bijeenvergaderd, gij lieden hebt niet gewild, niet gewild. Wat is de mens toch ontzaggelijk hard. De Heer Jezus heeft geweend, gemeente, over de onwil van mensen. Ach, eigenlijk is zijn hele weg een tranenweg geweest. Hij heeft met tranen gezaaid. En wat heeft hij gezaaid? Hij heeft zijn tranen gezaaid. Hij heeft zijn bloed gezaaid. Hij heeft zichzelf gezaaid. Hij heeft zijn lichaam gezaaid. Hij is niet alleen de zaaier, maar hij is ook het zaad. Dat is het wonderlijke. Hij is niet alleen de herder, maar hij is ook het offer. Hij is ook het lam. Hij is niet alleen de zaaier, maar hij is ook het zaad. Hij zaaide zichzelf. We hebben het u laten voorlezen door onze broeder uit Johannes 12. Daar heeft hij het over het tarwegraan. En dat tarwegraan, dat is hij zelf. Hij zal als een tarwegraan in de aarde gevald worden en sterven om vrucht voort te brengen. En als hij niet zal sterven, dan zal er ook geen vrucht zijn, want dat is de wet van het tarwegraan. Het tarwegraan moet sterven, anders dan brengt het geen vruchten voort. Jezus moet sterven. anders zal er geen zaad zien. Dat is de wet van het tarwegraan. Hij is die wenende zaaier die zichzelf liep te zaaien. Die zijn bloed liep te zaaien. Omdat hem een zaad beloofd was door zijn vader. Die met tranen zaaien. Ik moet al denken, gemeente, aan de begraafplaats. Wat liggen daar in tranen? Je kunt die tranen niet meer terugvinden, maar als je die tranen eens zou verzamelen, wat hier in Nunspeet aan tranen ligt op de begraafplaats. Ik denk dat we zouden schrikken als u wist hoe groot de hoeveelheid is van die tranen. Ja, iemand naar het graf brengen, dat heeft ook iets weg van zaaien. Je legt een lichaam, jongens en meisjes, in de aarde. En terwijl je aan het zaaien bent, huilen de mensen. Het is een zaaien met tranen. Maar als we het lichaam van een kind van de Heer mogen zaaien, dan zullen we eenmaal met gejuich mogen maaien. Want apostel Paulus heeft gezegd in 1 Korinthe 15... van Gods kinderen, het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, maar wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt gemaaid in heerlijkheid, het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Wat wij in de grond leggen, dat is niet hetzelfde als wat er straks uitkomt. Wat er straks uitkomt, dat is veel heerlijker. Net als met een zaadkorrel. Als je een zaadkorrel in de grond werft, dan heb je niet in de gaten dat daar zo'n halm uitkomt. Dat daar zoveel vruchten aan zullen zijn. En dat is ook zo met zo'n lichaam wat gezaaid wordt, wat straks gemaaid wordt. Dat is veel heerlijker. En straks dan zal ook ons lichaam gezaaid worden op de begraafplaats, gemeente. Als een zaad in de aarde gelegd worden, dat is aangrijpend. En dan wenen de mensen om ons heen gaan. Maar wat zal er nou straks gemaaid worden? Dat is afhankelijk van wat er gezaaid wordt. Dat heeft alles met elkaar te maken natuurlijk. Jongens en meisjes, als ik een tarwekorrel zaai, dan zal ik geen haver maaien. Dat kan niet, dat snapt iedereen. Als ik gerst zaai, dan kan ik natuurlijk geen tarwe maaien. Ik zal maaien wat ik zaai, dat is altijd zo. Dat snapt iedereen die in de kerk is. Je kunt niet iets anders maaien dan je zaait. En gemeente, dat is bij een begraafplaats ook zo. Wat je zaait, dat zul je maaien. Als je een goddeloze zaait, iemand die zijn lichaam gegeven heeft aan de goddeloosheid, en die niet tot bekering gekomen is, dan zullen we straks een goddeloze maaien. En als we een kind des Heren zaaien, dan zullen we straks een kind des Heren maaien. Wat je zaait, zul je maaien. Als mensen oppervlakkigheid zaaien, dan zullen ze geen ernst maaien. Sommige mensen denken dat. Als je kritiek zaait bij je kinderen, dan zul je geen godsvrezen maaien. Dat is duidelijk. Dan zul je alleen spot maaien. Als je eenzijdigheid zaait, dan zul je leugens maaien. Als je twijfel zaait, dan zul je ongeloof maaien. O gemeente, we zijn allemaal druk aan het zaaien geweest in de achterliggende tijd. Maar wat hebt u gezaaid? Wat hebben we gezaaid in de harten van onze kinderen? Wat hebben we gezaaid tijdens onze dagelijkse arbeid? Want je komt het weer een keer tegen. Wat iemand zaait, dat zal hij maaien. En die met tranen zaaien, die zullen met gejuich maaien. Dus het gaat om een bepaalde soort van zaaiers, namelijk die met tranen zaaien. Want die tranen, die zullen tot blijdschap worden. Deze belofte geldt niet alle mensen, want alle mensen zaaien, tenminste als je verantwoordelijkheid kent, dan zaaien. Maar deze belofte komt tot de wenende zaaiers. En welke wenende zaaiers? Wel, dat zijn diegenen die iets kennen van de de tranen van de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Gemeente, die tranen die zijn niet te vergeefs. Die tranen zijn niet verdienstelijk, dat is wat anders, maar die tranen zijn niet te vergeefs. Die tranen die zullen voor vruchten zorgen. Ik denk aan een moeder. We hebben dat beeld al gebruikt vandaag, een moeder die een kindje krijgt. En dat kan zoveel pijn doen dat zo'n moeder huilt. Maar die tranen zijn niet te vergeefs. Die tranen die zullen tot blijdschap worden als het kindje geboren is. En dat is ook zo met de tranen die in Gods fles vergaard worden. Die tranen die zijn niet te vergeefs. Dat is geen nutteloze droefheid. Daar heeft de Heer Jezus met zijn discipelen over gesproken. Het is een noodzakelijke droefheid. Maar als dat echte tranen zijn, dan ben je er goed mee. Moeder Monica, dat mens dat heeft gezaaid met tranen om Augustinus. Oh, die jongen die wilde niet luisteren, jongens en meisjes. Misschien is die wel een beeld van jullie. En die moeder maar zaaien met tranen. En toen zei Ambrosius een keer tegen haar: een kind van zulke gebeden kan niet verloren zijn. En misschien heeft Ambrosius toen gedacht aan Psalm 126. Want die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Misschien is jouw moeder zo ook wel aan het zaaien, terwijl je er niks van wil weten. Terwijl je misschien vandaag de dankdag eigenlijk helemaal niet zou willen. Maar je bent hier omdat je ouders het willen. Wees maar blij als je nog een bewogen moeder hebt. Misschien heb je je vader nog nooit zien huilen, maar dat wil niet zeggen dat hij nooit huilt. En als hij zulke tranen weent, dan ben je er alleen maar goed mee. Want die tranen die komen van God. Die tranen die heb je niet van jezelf. Die worden door God gewerkt. Die tranen over de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werken tot de zaligheid. Dat is wat anders dan de tranen over de gevolgen van de zonde. Er zijn ook ouders in ons midden en die huilen de tranen over de gevolgen. En dat kan ik ook begrijpen. Maar die tranen, die hebben niet deze vrucht. Ik hoop dat er andere tranen mogen zijn. De tranen over de zonde zelf. Onze eerste gedachte, zaaien met tranen. We gaan in onze tweede gedachte voortgaan met geween. Want er staat: die het zaad draagt dat men zaaien zal gaat, al gaande en wenende. Gemeente, wij zien zo'n landman lopen. Zo'n ouderwetse landman. Zoals dat vroeger op Nunspeet ook wel gebeurde. Met voor zich, voor zijn buik, een zaadbuidel. En in die zaadbuidel, daar zit het zaad. En hij strooit handvollen uit over de akker. Maar hij weent. Hij weent. En die tranen die mengen zich met zijn zaadkorrels. Waarom toch? Waarom? Waarom weent die zaaier? Het is toch mooi om dat werk te mogen doen. Ach, die wedergekeerden uit Babel, gemeente, dat waren arme mensen. Wat hadden ze? Ze hadden geen zaaigoed opgespaard. Normaal gesproken, dan moet je daar rekening mee houden met de oogst, dat je een deel van de oogst overhoudt als zaaigoed. Als je alles opeet, dan heb je niks meer om te zaaien. Maar kijk, deze man heeft niet de gelegenheid gehad om zaaigoed te verzamelen. Dus jongens en meisjes, dat zaad wat hij strooit, dat is eigenlijk het brood van zijn kinderen. Hij heeft niks anders. Dus hij moet kiezen of hij moet het zaad opeten met zijn gezin. En dan is het klaar. Dan heeft hij niks meer. Dan zullen ze van de honger sterven. Of hij moet het zaad aan de aarde toebetrouwen. En als hij het zaad aan de aarde toebetrouwt, wie weet, mag hij straks maaien. Ja, het is niet zeker natuurlijk. Als die niet zal maaien, had hij beter op kunnen eten. Maar als die niet zaait, dan heeft hij geen oogst. Kijk, en dat zijn de tranen. Het is de tranen om het verlies. Hij moet een offer brengen. Het laatste wat hij heeft, dat moet de aarde in. En hij weet niet of hij er nog ooit iets van terug zal zien. Er is niets zo onzeker als zaaiwerk. En dat is de verklaring voor zijn tranen, die met tranen zaaien. Het moet maar het laatste zijn wat je hebt. Zoals die weduwe tegen wie Elia zegt, als ze nog een klein beetje meel en een klein beetje olie heeft, maak daar voor mij maar een koek van. En die vrouw zei, ja, maar ik heb net nog genoeg. Man Gods, voor mezelf en voor mijn zoon. Hij zegt, Elia, maak voor mij maar een koek. En dan zal de Heere voor je zorgen. Het laatste wat ze heeft, dat moet ze weggeven. En of ze er ooit iets van terug zal zien, ja, dat vraagt geloof van haar. Want Elia belooft het. En de Heere heeft het waar gemaakt. Toen ze het laatste weggaf, toen werd het meel niet verminderd en de olie die raakte niet op. En zo is het eigenlijk ook hier. Al gaande en wenende. Die uitdrukking die geeft eigenlijk aan dat die zaaier standvastig voortging. Wij zouden zeggen, nou man, stop er maar mee. Als het nou zoveel tranen kost, stop er dan maar mee. Maar nee, hij gaat al gaande en wenende. Heel standvastig, hij houdt niet op, het valt niet mee, maar hij houdt niet op, hij staat niet stil. Maar er zijn duizend zorgen. Zal hij het zaad nog wel terugzien? Zal de grond niet veel te onvruchtbaar zijn? Want er zit zoveel onkruidzaad, dat krijgt hij er nooit uit. Zal dat niet zijn zaad, het laatste wat hij heeft, overwoekeren? Zal de weersgesteldheid wel ten goede zijn? Zal de regen op tijd vallen? Of zal de regen te laat komen? Zal er gelegenheid zijn om te oogsten? Zal het ongedierte de oogst niet verwoesten? Zal de vijand niet komen straks als het koren rijp is en de hele oogst meenemen? Er zijn zoveel onzekerheden. En dat maakt deze zaaier bedroefd. En daarom dat volk dat moest bemoedigd worden. Anders zouden ze stoppen met zaaien. Wie op al de omstandigheden let, die zou er ook mee stoppen. Maar de Heer heeft twee profeten verwekt. De profeet Haggai en de profeet Zacharia. Die de wedergekeerde uit Babel mochten wijzen op Gods beloften. En dat heeft die mensen overeind gehouden. De Heere zou zorgen. Zo zijn ze aan de arbeid gebleven. Zo zijn ze doorgegaan met de tempelbouw. Al gaande en wenende. Ondanks al de bezwaren. Als de Heere ze niet ondersteund had. Ze waren zeker in moedeloosheid bezweken. Maar de Heere gaf zijn woord mee. De Heere ondersteunde ze. En zo heeft hij uiteindelijk tot de oogst zelf geleid. Waarom blijft de zaaier doorgaan als het nou zo'n moeilijk werk is? Waarom blijf je dan toch doorgaan? Dat is met een ambt ook zo gemeend. Een ambt is niet makkelijk. En dan zal iemand zeggen, nou als het niet makkelijk is, waarom stop je er dan niet mee? Waarom gaat u nu wat anders doen? Wel, waarom gaan zaaiers door? Waarom gaat een boer door? Het is de hoop op zegen. Het is de hoop op vrucht die hem staande houdt. En dat is in het ambtelijke leven ook zo. En dat is in het leven van een moeder ook zo. Die blijft huilen om de zonde van haar kind. Natuurlijk is dat zwaar werk. Maar ze hoopt op zegen. Ze hoopt op vrucht. En daarom al gaande en wenende doorgaan. En zo is er nog een doorgaand volk op deze aarde. Dat zijn mensen die zitten niet altijd mee. Dat zijn mensen die hebben geen zaaigoed over. Dat zijn armen. Dat zijn mensen die overvallen worden door veel bezwaren. En als de Heer ze niet zou bemoedigen onder de prediking, als ze nooit eens zouden geloven dat het goed zou komen. Als de Heer ze nooit eens zou aanspreken vanuit zijn woord, ze zouden bezwijken. Maar ze blijven aanhouden, al gaande en wenende, zoals de Canaanese vrouw. Teleurstelling op teleurstelling, maar zij bleef zaaien. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En weet u wat nou de les is van het tarwegraan, gemeente? Dat is, we moeten sterven om te leven. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien dit sterft, zo brengt het veel vrucht voort in ons persoonlijke leven. We moeten sterven om vruchten voort te brengen. Als vader en moeder, wij moeten sterven om vruchten voort te brengen. Als ambtsdrager, wij moeten sterven om vruchten voort te brengen. De wet van het tarwegraan geldt op alle terreinen in het Koninkrijk der Hemelen. En het meest duidelijke kunt u dat zien aan de koning van dat koninkrijk. Ik zal u daar zo op wijzen. Maar nog één ding. Spurgeon schrijft dat tranen zout zijn. Ja, dat wist u natuurlijk al. Maar hij zegt zo mooi, dat geeft smaak aan de oogst. Moet u zo over nadenken. Er loopt een boer en die loopt te zaaien met tranen. Overal vallen die druppels op zijn zaad. In zijn zaaizak, jongens en meisjes, daar vallen die tranen uit zijn ogen, die vallen op die zaadkorrels. En zout zorgt ervoor dat de slakken het zaad niet opeten. Zout zorgt ervoor dat er smaak komt aan de oogst. En is dat niet waar, volk des Heren? Hoe meer tranen, hoe meer smaak. Als je oogsten mag. Hoe meer diepte. O, het zou geen vruchten dragen. Was er niet die grote zaaier. Die ook voortgegaan is. Al gaande en wenende. Wij zouden zeggen stop er maar mee. Petrus zegt stop er maar mee. Wees u genadig, Heren. Dat zal u geen zins geschieden. Maar hij ging voort. Al zaaiende en wenende. Zijn eigen volk wierp hem uit. Hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hij ging voort, al gaande en wenende. Een van zijn eigen discipelen verriet hem, Judas. En hij ging, al gaande en wenende. Een van zijn eigen discipelen verloochende hem, Petrus. En hij ging al gaande en wenende. Al zijn discipelen sloegen op de vlucht. En hij ging al gaande en wenende. Welke verzoeking dat er ook tot hem kwam. Hij is de man van smarten. En verzocht in krankheid. En eniegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. En zeker op het einde van zijn leven heeft hij tranen geofferd, staat er in de Hebreeënbrief. Met sterke roeping en tranen zichzelf geofferd. Oh, dan denk ik aan die strijd in de hof van Gethsemane. Daar heeft hij zijn bloed gezaaid. Daar werd zijn zweet als grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Het drupte daar op de vloer. Daar heeft hij zijn bloed gezaaid. Hij heeft zijn leven gezaaid. Hij heeft zijn lichaam gezaaid aan het kruis. Want ook op hem is de wet van het tarwegraan van toepassing. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Daar in de hof van Gethsemane heeft hij het uitgeroepen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Maar hij stopte niet. Al gaande en wenende. En het was geen mopperende zaaier, de Heer Jezus. Hij heeft zijn werk niet mopperend gedaan. Wel bedroefd, maar niet mopperend. Hij zei, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? volkomen eenswillens met de weg die de Vader met hem ging. En waarom ging Jezus voort, gemeente? Waarom stopte die niet? Als het nou zo moeilijk is, waarom stopte hij dan niet? Op hoop van zegen. Dat had de Vader hem beloofd. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zou hij zaad zien. Hij zou de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zou door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. O, zijn er ook onder ons vanavond van die voortgaande zaaiers, dat de duivel van binnen zegt, men stopt er maar mee. Je gelooft toch niet dat God je gebeden hoort? Je denkt toch niet dat het nog goed komt met je zoon? Je gelooft toch zelf ook niet dat je dochter nog terugkomt? Je denkt toch zeker niet dat God je woorden hoort en stopt er maar mee? Nee. Die met tranen zaaien, die zullen met gejuich maaien. We gaan naar onze derde gedachte. Heer, dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 69, vers 13 en 14. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ons offer die een klauw verdeden. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. En wat er verder volgt, Psalm 69, vers 13 en 14. Onze derde gedachte, maaien met gejuich. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Maar voorzeker staat er, dat wil zeggen, dat is echt waar. Dat is absoluut, dat is gegarandeerd. Dat is de wet in het koninkrijk der hemelen. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Want wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. De rotssteen Israël zal de zijnen niet verlaten. Zijn werk is volkomen. En daarom kon Nehemia ook zeggen, de God des hemels, die zal het ons doen gelukken. Laten wij opstaan dat wij bouwen. Ondanks de tegenstand en ondanks de moeite en ondanks de aanvallen. Hoe moedbenemend dat de vijand ook tekeer gaat. Maar de Heer is aan de spits. Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. De tempel, we lezen dat in Ezra 6, die zal met vrolijkheid, met vreugde worden ingewijd. Er is een gejuich opgegaan. De Heere zorgt voor zijn zaak. Met gejuich maaien dragende zijn schoven. En dat is zo mooi. Eerst werd er gesproken over het dragen van het zaad, die het zaad draagt. Oh, daar loopt die zaaier en die heeft een buidel, jongens en meisjes, een zaaizak. Nou, er zit niet zoveel in. Hij heeft ook niet zoveel. Hij heeft maar een paar handjes vol zaad, meer heeft hij niet. En dat raakt hij ook nog kwijt, want dat gaat de akker in. Maar dan zie ik later, als het oogsttijd is, dan zie ik diezelfde zaaier lopen. Moet je nou toch eens kijken. Dan heeft hij niet een paar handjes zaad, maar hij heeft zijn armen vol met schoven. Hij draagt de schoven in de schuur. Hij krijgt veel meer dan dat hij gezaaid heeft. De schoven zijn het symbool van de rijke zegen. Zullen met gejuich maaien. Zo kende Sion een oogsttijd. Die wenende arbeiders aan de tempel, die hebben gejuicht, gemeente. Die wenende boeren, die hebben gejuicht. Toen ze mochten maaien, ze hebben gezien, dit is van de Heere geschied. Dit is van de Heere geschied. Dit is een wonder. Dit hadden wij nooit voor elkaar gekregen. We waren wel verantwoordelijk voor het zaaiwerk. Maar we moesten het geheel aan de Heere overgeven. De naam van de Heere wordt hier niet genoemd. Nee, dat hoeft ook niet. Die is al genoeg genoemd in deze psalm. Het moet overduidelijk zijn dat dit van de Heere is. Dit is niet van de zaaier. Dit is van de Heere. Hij heeft wonderen gedaan. Het loopt uit op de eer van zijn grote naam. Maaien met gejuich. De oogsttijd. Ik weet niet hoe dat vroeger in Nunspeet was, maar dat is in het oosten was dat een feest voor de hele familie. Er werd gezongen. Er werden psalmen gezongen ter ere van Gods naam. Oogsttijd. Gejuich. En gemeente is ook en Gods kinderen ook oogsttijd. Daar hebben we vanmorgen ook iets van gehoord. De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan. Jacob, die man had 70 jaar met tranen gezaaid. Hij was niet altijd op zijn plek, dat weet ik ook wel. Maar toch, die tranen van Jacob gingen wel om de zegen des Heeren. 70 jaar met tranen gezaaid. En in Bethel mocht hij met gejuich maaien. En dat was nog maar de eerste schoof. In Peniel mocht hij opnieuw maaien, nog een schoof. En later in Bethel mocht hij weer maaien. Er zijn onderscheiden maaitijden in het leven van Gods kinderen. En het is altijd zo, vraag het maar aan Gods volk. Ze krijgen meer terug. Ze krijgen meer terug dan wat ze gezaaid hebben. De Heere vraagt eerst het zaad. En dat proberen ze vast te houden. Zeg, Heere, dat moet ik eigenlijk van leven. Nee, zegt de Heere, dat moet je afstaan. En pas als je het afstaat, dan gaat de Heere voor vruchten zorgen. Want dan moeten we het aan hem toebetrouwen. en opa, jongens en meisjes in de Eerste Wereldoorlog. Heb ik wel eens gelezen in een boekje, had hij nog één dubbeltje. En hij zegt, ik heb er alles aan gedaan om dat dubbeltje te houden. Tot hij het op het laatst niet meer kon. Hij moest het uitgeven. En hij schreef, had ik het maar eerder uitgegeven. Want toen ging de Heere zien. Laten zien, van mij is het zilver en het goud en het vee op 1000 bergen. Wij houden soms krampachtig vast. Want we denken, als ik dit kwijt ben, dan ben ik alles kwijt. Terwijl de Heere veel meer teruggeeft dan dat wij moeten offeren. Gods kinderen kennen hun oogsttijden. En waarom kennen ze hun oogsttijden? Om hun tranen. Nee, niet om hun tranen. Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng. Moede vlucht ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. De tranen van de Heere Jezus. Daar ligt de grond waarom er een maaien is. Voor Christus was er ook een oogsttijd. Hij is niet beschaamd uitgekomen. Hij is met gejuich wedergekomen, dragende zijn schoven uit het graf. Hij is uit het graf gekomen. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Hij kwam uit het graf met de kwitantie van zijn vader. Hij kwam uit het graf en hij droeg zijn hele volk bij zich. Dragende zijn schoven. Met hemelvaartsdag is hij met gejuich wedergekeerd naar de plaats waar hij vandaan kwam. Dragende zijn schoven. Hij heeft zijn hele gemeente meegenomen naar de hemel. Als een pand. En met Pinksteren dan oogst hij 3000 mensen. Wat zeg ik, in een paar dagen tijd 5000 mensen. Dan mag de Heer Jezus maaien met gejuich. Het is de vrucht op zijn tranen. Op zijn bloed wat hij gestort heeft. En zo zal hij straks wederkomen op de wolken des hemels. Hij zal met gejuich maaien. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Die hij aan zijn vader zal voorstellen. En die ingezameld zal worden in de schuren. In de eeuwige schuren. Vader, zie ik. En de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dat zal de volle oogst zijn. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Gemeente, voor de goddelozen komt er ook een oogst. De goddelozen, ach, die hebben vaak niet zoveel tranen. Die hebben meer een schaterlach vaak. Die zitten er niet mee. Of misschien hebben ze wel, je hebt ook ernstige goddelozen. Dat zijn mensen die tranen hebben over de gevolgen van de zonde. Maar ja, dat brengt geen bekering tot zaligheid. De goddelozen zullen ook maaien. Ze zullen maaien wat ze gezaaid hebben. En wat is dat erg, dat een mens van nature bezig is gemeend om de maat vol te zondigen. Straks op de jongste dag, dan zult u maaien wat u zelf gezaaid hebt. En voor veel mensen zal dat verschrikkelijk zijn. Die zouden wensen dat dat zaad nooit boven zou komen. Je hebt het zelf gezaaid. Je zult zelf de vruchten daarvan plukken. Een mensgemeente zal in de dag der dagen veroordeeld worden op grond van zijn eigen werken. En daarom wees toch voorzichtig wat u zaait. Wees toch voorzichtig hoe je met je kinderen omgaat. Wees toch voorzichtig hoe je je werk doet. Want wat je zaait, dat zul je maaien. Wie goddeloosheid zaait, die zal goddeloosheid maaien. Je hebt maar een klein beetje gezaaid. Maar je zult veel meer maaien straks. Veel meer. Je zult straks zien hoe die goddeloosheid vermenigvuldigd is. Dat zal een verschrikkelijke oogst zijn. Om dan weggeworpen te worden in het helse vuur. Want die oogst is niet te eten. Dat is een echte misoogst. En wat is het vreselijk als we daar ons leven aan gegeven hebben. En daarom, als u zegt dat zaaien met tranen, dat ken ik niet, dominee. Dat kan ik u ook niet leren. Maar vraag of de Heer het je wil leren. En als de Heer een nood op je hart legt, als de Heer de nood van je kinderen op je hart legt, Als de Heer de nood van de gemeente op je hart legt, krijg je het er niet meer af. En dan komen die tranen vanzelf wel. En dan zit het niet in die tranen, dat weet ik ook wel. Maar dan gaat het ook niet zonder tranen. Die tranen, dat is de weg waarin de Heer plaats maakt voor de vreugde. Een volk van God, voor u komt straks ook de volle oogst. En als nou die eerstelingen al zo zoet zijn, want hier hebben we alleen nog maar de eerstelingen van de oogst, als dat nou al zo groot is. De Heer vraagt al offers. Maar als je nou ziet wat je ervoor terugkrijgt, en als dat nou al zo groot is, hoe zal het dan straks zijn? Als we de schoven mogen dragen in de schuur. Maar de weg van de borg is de weg van de kerk. De weg van het tarwegraan. De weg van het sterven om vrucht te dragen. En dat sterven, dat willen we niet. Maar hoe dieper dat ingeleefd mag worden, hoe heerlijker de vrucht. En dan ligt er veel troost in dit woord. Voorzeker. Voorzeker, de duivel die probeert u tot de wanhoop te brengen. De duivel zegt, God heeft het wel beloofd, maar dan moet je niet denken dat er wat van terecht komt. Maar de Bijbel zegt, Gods woord zegt, voorzeker. Hij zal met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Amen.